Het lied wat zo net gezongen werd sluit aan bij het Bijbelgedeelte wat we vanavond onder ogen hebben. En dat is Romeinen 8, een heel bekend hoofdstuk wat over de positie van ons als gelovigen gaat. Wij die in Christus zijn en die ook de zekerheid van het geloof hebben, dat niets en ook niemand ons ooit zou kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Ik vind het een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Zoals een oude Bijbelleraar vroeger wel eens zei, in Romeinen 8 zit de kracht. Dat rijmt natuurlijk mooi op elkaar. Dat was broeder Jacob Kleinhaneveld die dat ooit zei. Ik geloof dat daar ook wel een hele belangrijke kern van waarheid in zit. Maar ja, heel het woord van God is natuurlijk kracht voor ons hart, voor ons geloof. Maar in bijzonder dit gedeelte, wat met vers 1 al meteen opent met die geweldige bemoediging. Zo is er dan nu geen verdoemenis, dat betekent veroordeling, voor degenen die in Christus Jezus zijn. En wat erna staat, dat staat in de betere handschriften dan weer niet. Want mocht iemand nou wel naar het vlees wandelen, dan blijft toch gegarandeerd dat hij in Christus eeuwig leven heeft. Dit gedeelte bepaalt ons dus bij onze positie die wij in Christus hebben. Wanneer we eenmaal tot geloof gekomen zijn, hebben we zekerheid voor de eeuwigheid. Dat wordt in dit eerste vers prachtig verwoord. En daarna vind je een betoog van dat wij nu in Christus zijn, dat we in de geest zijn en niet meer in het vlees, omdat de geest van God, namelijk de geest van Christus, namelijk Christus in ons woning heeft gemaakt. En ook dat diezelfde geest onze lichamen wil levend maken. Dat betekent dat hij ook ons bruikbaar en dienstbaar wil maken in het werk Gods, in de wandel met de Heer. Want we hebben die geest natuurlijk niet voor niets ontvangen. Die hebben we ontvangen opdat hij ons zou leiden, staat hier, in onze levensweg. En dat doet de geest door ons te leiden in al de waarheid, zoals de Heer Jezus zei. En de waarheid, dat is het woord van God. En daarin vinden wij dus ook de gegevens die nuttig zijn en belangrijk zijn voor een wandel die de Heer behaagt, die tot eer van Hem strekt. En wij zouden ons dus door de geest Gods laten leiden om te weten dat wij kinderen Gods, maar ook zonen Gods zijn en dat we straks ook als zonen van God zullen worden aangesteld. Dat is onze toekomstverwachting die in vers 23 naar voren gebracht wordt. In vers 22 zegt de schrift, wij weten dat het ganse schepsel tezamen in baresnood is tot nu toe. Nou, dat is wat je ook in de wereld om je heen steeds meer merkt. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven zuchten in onszelf en verwachten de vertaling in de Statenvertaling is niet helemaal correct natuurlijk. Er staat letterlijk het woord hyothesia, dat betekent de stelling tot zoon, zoonstelling, aanstelling tot zonen, zeggen we dan meestal. Het staat in het enkelvoud, maar goed, het geldt voor alle gelovigen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat vindt dan plaats bij die gelegenheid dat wij verlost worden van ons lichaam. Dat is de hoop waarin wij zalig geworden zijn. En die hoop is voor ons zekerheid, want het geloof is namelijk de vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs der zaken die men nog niet ziet. Door het geloof wandelen wij, niet door aanschouwen. Aanschouwen komt straks. We hebben vorige keer besteld gestaan uit 1 Korinthe 13, waarin men naar voren gebracht werd hoe de liefde is en hoe die feitelijk omschreven wordt in de schrift. En dan was de conclusie aan het eind van dat hoofdstuk. Dan blijven nu dan geloof en hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze drie, dat is de liefde. Geloof wordt eenmaal verwisseld voor aanschouwen. Hoop wordt eenmaal gezien. Zullen we eenmaal in vervulling zien gaan. En dan zijn we bij de Heer. En de liefde die wij in onze harten ontvangen hebben, de liefde die ons in ons leven verder ook in onze wandel begeleidt, die liefde is dan volmaakt, omdat we dan bij de Heer zijn. En God is eeuwig, dus de liefde blijft ook voor altijd, want God is liefde. En daarom is het ook de meeste. In dit gedeelte worden we vanaf vers 28 bepaald bij, en daar sta ik dan maar bij stil, vanaf vers 28. Wij weten, dat is ook een belangrijke uitdrukking die de apostel Paulus geregeld gebruikt in zijn brieven, wij weten, of weet gij niet dat, en dan herinnert hij aan bepaalde waarheden. En wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk voor degenen, betekent dat, die naar zijn voornemen geroepen, staat eigenlijk het meervoud geroepenen zijn. Betekent dat wij dat kunnen weten? Voor ons is dat een zekerheid. Weten, we gebruiken in het Nederlands wel de uitdrukking, meten is weten, hè? Als je het goed afmeet, weet je ook wat je moet hebben voor materialen en hoe lang het precies moet zijn. De maatstaf die wij hebben, de norm die wij hebben om te meten, dat is het woord van God. En als we daar ons vertrouwen op stellen, dan is dat voor ons zekerheid. Wij weten dat dat zo is. En zo zijn er meer van die uitspraken, ook in 2 Korinthe 5, waar dan staat dat wij weten dat ons aardse huis, deze tabernakels, wordt afgebroken. Maar wij weten dat wij hebben een gebouw bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat weten wij nu al. Dat staat al vast. En dat geloven wij dus ook. En wij weten ook dat we eenmaal de Heer zullen zien zoals Hij is. En ook Hem gelijk mogen wezen. Alleen dat is nu nog niet geopenbaard. Wat wij zijn zullen weten we, maar het is nog niet zichtbaar. Dat komt nog. Dat is als de hoop vervuld wordt. Maar tot die tijd wandelen wij door Gods geest, geleid in de waarheid, in de liefde van God. En dan is hier ook weer zo'n geweldige bemoediging. Daar staat, wij weten dat voor degenen die God lief hebben, dat geldt dus uitsluitend voor gelovigen, want die kunnen ook alleen maar God lief hebben, omdat de liefde van God in hun harten is uitgestort door de Heilige Geest die hen gegeven is, zegt Romeinen 5, al eerder in het 5e vers. En dus wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen, niets uitgezonderd, alle dingen, staat er ook, medewerken ten goede. Dus ook de dingen die fout liepen, kan de Heer ten goede keren, gebruiken ten goede, in de eerste plaats voor onszelf, want wat fout gaat, daar kun je iets van leren. En wie van ons maakt geen fouten? Als je zou zeggen, ik maak geen fouten meer, nu ik een kind van God ben, was dat prompt de eerste fout. Want dan lieg je namelijk, zegt de Bijbel. Het is namelijk zo dat wij nog kunnen fouten maken, maar als we in het licht willen wandelen, dan weten we ook dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonde, van elke zonde. En dat is een geweldige geruststelling voor gelovigen. Maar daar kunnen we dus wel iets van leren. Als we fouten maken, is het goed dat we er iets van leren. Hoe het eigenlijk niet moet. Maar hoe dan ook, alle dingen werken mede ten goede voor degenen die God liefhebben. En dat zijn wij als gelovigen. Die term, degenen die God liefhebben, komt nog eens een paar keer vaker voor. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8 vers 3, ik citeer een paar hoor. Daar staat dat degenen die God liefhebben, dat die door hem gekend zijn. Dus als je God lief hebt, dan kent hij jou. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij doorgrondt onze harten natuurlijk, maar het betekent dat je een relatie met hem hebt. Je kent God, want is een eeuwige liefdesband. Vervolgens kennen we bijvoorbeeld de uitdrukking uit Jacobus 2, dat God verkoren heeft de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof. Niet rijk te zijn, maar rijk te zijn in het geloof. En om erfgenamen te worden van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan degenen die hem liefhebben. Dus als je het koninkrijk van God wil binnengaan, moet je God liefhebben. Dat is voorwaarde. Elders staat, moet je wederom geboren worden. Maar ja, dan ontvang je de liefde van God. In 1 Korinthe 2 staat er ook een, dat staat het gelijk, het oog niet heeft het gezien en het oor niet heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En daar spreekt Paulus over de wijsheid Gods die bestaat in verborgenheid, die alleen maar voor de volwassenen bestemd zijn, want ja, als je nog aan de melkdeelachtig bent, dan heb je daar helemaal geen interesse in. Dan moet je eerst geestelijk gericht zijn en dan kun je de dingen die met de verborgenheid te maken hebben, ook gemeentelijke waarheden leren verstaan. Iets wat eeuwenlang verborgen was geweest, heeft God sinds de dagen van de opstanding van Christus door de apostel, in het bijzonder door de apostel Paulus, geopenbaard. Dat zijn de waarheden omtrent de gemeente. Dat is in het hart van de mens niet opgeklommen. Heeft het oog nog nooit gezien, heeft het oor ook nog nooit gehoord, maar het heeft God bereid, ver van tevoren, dat komt hier ook naar voren, ver van tevoren. In een plan wat hij gemaakt heeft voor degenen die hem liefhebben. En dan in het bijzonder diegenen die behoren tot de gemeente, het lichaam van Christus. Want daar gaat het feitelijk over in 1 Korinthe 2. Degenen die dus deel hebben aan die verborgenheid. De verborgenheid van Christus. Waarvan hij als lichaam natuurlijk het hoofd geworden is. Hij die verborgen is aan de rechterhand Gods en een werk in het verborgene doet, de roeping van de gemeente. Dat heeft God al ver van tevoren bepaald in zijn plan. En hij voert dat plan nu ook uit in deze tijd waarin wij leven, de bedering der genade Gods. En daar heeft God ook dat al van tevoren voor ons bestemd, wij die hem lief hebben. Hij had ons al lang op het oog. Maar ja, dat mag je van een alwetende God ook wel verwachten. Het neemt niet weg dat we wel een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben. Want een leer van uitverkiezing die vind je in de schrift niet. Maar wel dat je door geloof uitverkoren bent. Dat wel. Dus je wordt geacht te geloven. En dat aan alle dingen medewerken ten goede vind ik een geweldige troost. Want wij komen ook wel eens dingen tegen waarvan wij achteraf spijt hebben die misgegaan zijn. Ik zou ze in mijn leven ook kunnen noemen. Maar goed, u kent ze allemaal zelf ook wel. En dan denk ik, wat ben ik dan blij dat de Heer genadig is dat hij dat vergeeft. Aan de ene kant, aan de andere kant toch ook weer ten goede wendt. Want je leert er wat van. En hij gebruikt het zelfs ten goede. We kennen natuurlijk het bekende voorbeeld van Jozef. Jozef werd door zijn broers verkocht. Eerst benijd, verkocht aan Egypte. Daar heeft hij nogal wat narigheid meegemaakt. Hij werd ten onrechte beschuldigd van hoererij. Hij werd in de gevangenis gegooid. Nou, uiteindelijk kwam hij dan aan het hof terecht en werd hij op grond van het uitleggen van de droom de onderkoning in Egypte. En toen kwamen zijn broers tijdens de hongersnood en die ontdekten uiteindelijk dat hij Jozef was toen hij zich aan hen bekend maakte. Toen waren ze doodsbenauwd dat hij hen misschien ook wel het een en ander zou aandoen. En toen vader Jacob gestorven was, en toen zaten ze behoorlijk in de piepzak. En dan zegt Jozef, ik citeer het Genesis 50 vers 20. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft het ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk het te deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. God overziet de toekomst. En hij heeft dus zelfs dat wat Jozef overkwam, die tijdens al zijn lijden ook God trouw bleef, wel degelijk gezegend. Maar hij onderging het wel met dat ene doel dat straks in de honger de Heere via Jozef zou zorgen dat zijn familie in het leven zou worden behouden. Maar niet alleen hij, maar ook in Egypte leefde men nog. En dat is toch een geweldige bemoediging dat je weet dat de Heere onze levens overziet. Wij zien vaak niet langer dan onze neus lang is, maar hij weet al lang wat in de toekomst plaatsvindt. En wat wij eventueel aan fouten doen, kan hij wel heel goed soms weer ten goede brengen of er ons iets van leren. Een ander slecht voorbeeld misschien is David. En David beging een misstap met Bathseba. En toen dan zij zwanger raakte van hem, toen had hij een gemeen plan bedacht om Uria, de man van Bathseba, toch om het leven te brengen. Ja, eerst zodat hij nog met haar terug van de strijd gemeenschap zou hebben, zodat het kind van hem zou lijken te zijn. Maar dat deed hij niet, zo trouw was die man. En toen heeft hij een brief gestuurd aan Joab van, nou, zet hem maar in de voorlinie, dan weet ik zeker dat hij daar sterft. Bij de plaatsen waar dus het felst gevochten werd. En Uria werd gedood. Behalve de betekenis van zo'n geschiedenis, letterlijk paste dat natuurlijk niet. En daar werd hij ook op aangesproken door Nathan, met die gelijkenis van dat schaap en die rijke die veel meer had. En toen kreeg hij bezoek en toen nam hij dat ene schaap, dat ooilam van die arme, en dat bezat hij en dat gaf hij tot voedsel. En ja, de reactie van David was heftig, maar het was eigenlijk een veroordeling van zichzelf. Niettemin, als je ziet hoe het verder gaat, het kind wat daaruit geboren werd, ja, dat bleef niet leven. Het stierf aan een ziekte die niet genezen was. Daarna werd toch David en vooral Bathseba getroost doordat ze een nieuw kind kregen, een tweede zoon, en dat is Salomo geworden. En dan stuurt diezelfde Heere Nathan naar hem toe en zegt, ja, dit is een kind wat ik lief heb. Jedidja noemt hij hem, geliefd door Ja. En het is Salomo geworden, die dan wel niet eens de eerste zoon van David was, maar die uiteindelijk wel op de troon kwam. Je ziet toch dat God dat zelfs nog ten goede had gekeerd. Terwijl de daad op zich niet goed was en dat David heeft in zijn leven lang daar ook de gevolgen van ondervonden. Ja, zeker zijn nageslacht, er werd ook gezegd dat de strijd zou ontstaan. Maar niettemin heeft God het in zekere zin weer ten goede gekeerd. Wij maken soms fouten in ons levens, ieder van ons overkomt dat. Maar wees dan gerust, de Heer kan dat ook ten goede gebruiken voor zijn plannen. En zeker om ons daar iets van te leren. En dat is een geweldige bemoediging, toch? En dat wij die als geroepenen van de Heer, die de Heer lief hebben. En ik zeg nogmaals, hoe heb je de Heer het meest lief? Hoe blijkt dat? De Heer Jezus zei, als je mij lief hebt, zo bewaar mijn geboden, bewaar mijn woord. Daar blijkt het vooral uit. En in de tweede plaats zegt Johannes in zijn brieven dat wij elkander als broeders lief zouden hebben, broeders en zusters. Daaruit blijkt het liefhebben van God. Nou, en dat als wij God liefhebben en toch nog fouten maken, wil de Heer dat nog steeds ten goede wenden voor zijn plannen. En wij leren er veel van als het goed is. En ik vind het nog steeds een grote zegen, laat ik het zo maar noemen, dat we een hoge priester hebben die ons reinigt, die de zonde van het volk verzoent. En dat we dus in de dienst van de Heer betrokken kunnen zijn. Dat is een bemoediging. Er staat voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, het woord voornemen. En geroepen hoort hier dus bij elkaar. Wij zijn geroepen volgens het voornemen, een ander woord voor plan, wat God van tevoren heeft vastgesteld, al geroepen. Dat heeft twee kanten. In de eerste plaats heeft God ons geroepen doordat het evangelie geklonken heeft, de roepstem van de Heer, en daar hebben wij gehoor aan gegeven. Dat is de eerste. En in de tweede plaats, als je dan dat accepteert, het evangelie accepteert als een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, is het een kracht Gods tot zaligheid. En je hebt dat gedaan, je hebt dus de roepstem van de Heer via het evangelie gehoord en aangenomen, aanvaard, ja, dan heeft de Heer ons geroepen tot iets. En wat onze levenswandel betreft zijn daar nogal wat schriftplaatsen van. In de eerste Korintherbrief staat meteen al dat hij ons geroepen heeft tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. En gij zijt tot vrijheid geroepen, gelaten. Alleen gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Of 1 Thessalonicenzen 4, daar staat ook dat de Heer ons niet geroepen heeft tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Dat heeft allemaal met onze wandel nu te maken. En ook wat de toekomst betreft, daar ligt hier de nadruk op, want wij zijn namelijk degene die hoop hebben en wij verwachten de aanstelling tot zoon. Wij verwachten de verlossing van ons lichaam. En dan worden wij dus ook in die hoop bevestigd en vervuld. En we zijn dus geroepen tot zoonstelling, zeggen we dan. Dat staat hier in dit gedeelte ook. In andere schriftplaatsen staat dat wij geroepen zijn tot zijn eeuwige heerlijkheid. Daar spreekt Petrus over in 1 Petrus 5. Het is sowieso al een hele mooie studie om het begrip roeping en zo eens door te nemen vanuit de Bijbel. Maar het zijn verschillende kanten. Het heeft een aspect met betrekking tot het heden waarin wij leven. En het heeft een aspect met betrekking tot de toekomst. De heerlijkheid van Christus, daar zijn wij toe geroepen om een zaligheid met eeuwige heerlijkheid te ontvangen. Maar de Heer heeft ons dus geroepen naar zijn voornemen. Dat stond al lang vast. Dat er eenmaal in het plan van God een tijd zou zijn waarin de gemeente geroepen zou worden. Als het volk Gods, bestemd voor de hemel. Maar hij had ook al lang op het oog en wist ook al lang dat wij individueel eenmaal tot geloof zouden komen. Want dat komt omdat God alwetend is. Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van iedere persoonlijke verantwoordelijkheid die we hebben. Anders kun je ook wel ophouden met het evangelie te prediken. Want het evangelie van God is, of van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dus het moet wel geaccepteerd worden, daarom wordt het ook gepredikt. Daarom die roeping van Gods wegen die in Gods voornemen was opgenomen, heeft natuurlijk ook tot doel dat ieder die die roepstem hoort, die ook accepteert. Maar dat God dat van tevoren lang wist, ja, dat is logisch. Dat is het mooie van Gods plan, hè? Het stond al lang vast. En hij voert het uit zoals hij het heeft bedacht. Het heet ook in de Bijbel het eeuwig voornemen. In de Filippenzenbrief, nee, in de Efezebrief is dat. Het eeuwig voornemen. Waar staat dat wij in hem ook een erfdeel geworden zijn. Efeze 1 vers 11, ik citeer het. Waar staat, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Alles voert God uit volgens zijn plan. En hij roept ons op om daarin betrokken te zijn. Het is niet zo dat de Heer mensen uitkiest en anderen niet. De Heer heeft alle mensen op het oog, want één is voor allen gestorven. Niemand uitgezonderd. Maar dat leven is beschikbaar in de opstanding van Christus. En als je dat accepteert door het geloof in het evangelie, dan ben je prompt ook geroepene om de Heer te volgen en geroepen tot heerlijkheid voor de toekomst. Het heet voor ons, heet heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. In Hebreeën 3, wij die vooral acht zouden geven op onze apostel en hoge priester Jezus Christus. Wij die in hemelse roeping deelachtig zijn. Paulus spreekt over de roeping die van boven is. Alles vergat hij wat achter hem is en hij strekt zich uit naar hetgeen dat voor hem lag. En hij zegt, ja, dat doe ik, dat ene ding. Mij strekkende uit tot het wit van de prijs, de roeping Gods, die van boven is. Een roeping die van boven van Gods wegen gekomen is. En Timotheus, daar staat in dat wij een heilige roeping hebben. Dus wij zijn wel degelijk in Gods werk betrokken geworden op het moment dat wij tot geloof kwamen. En de Heer heeft ons bekwaam gemaakt om hem te kunnen dienen. Daar zijn we ook toe geroepen. als dienstknechten der gerechtigheid, maar dat wist hij al lang van tevoren. En dat is een stuk zekerheid die we hebben. Efeze 3 vers 11, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. Men vertaalt het wel eens wat ruimer met het plan der eeuwen, maar het betekent dus dat Gods plan ver van tevoren al lang vaststond. Het is een voorrecht voor ons om daarin betrokken te zijn. Het is niet zo dat God ons echt nodig heeft natuurlijk, maar hij wil ons wel graag gebruiken. Daarom heeft hij deze wereld ook lief gehad en zijn zoon gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. En heb je dat eeuwige leven en dan in deze bedeling der genade Gods, dan maak je deel uit van een volk wat bestemd is voor de hemel, dan heb je dus een hemelse roeping ook. Dat heeft de Heer al vastgesteld. In zijn voornemen zijn wij geroepenen. Vers 29 wordt het uitgelegd, want die hij tevoren gekend heeft, er staat weer het woord tevoren bij, zoals dat in voornemen ook eigenlijk opgesloten zit. Tevoren gekend heeft hij ook tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn of te worden. Kan allebei. In het Grieks staat sowieso te zijn en te worden er niet bij, dus je moet het erbij denken. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Dus het is wel beperkt tot in het bijzonder de roeping van de gemeente. Hij heeft ons tevoren gekend. Gods alwetendheid. Hij wist dat ook wij op een gegeven moment later in de tijd tot geloof zouden komen. En niet zo hoogmoedig zouden zijn als de meeste mensen die als het evangelie tot hen komt het afwijzen. Dat hebben wij wel gedaan. We hebben het aanvaard. En daarom, hij heeft ons tevoren gekend. En heeft ons tevoren bestemd, verordineren, wil zeggen een bepaalde bestemming van tevoren gegeven. En de bestemming is hier omschreven als om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Men zegt wel eens dat een mens van nature een beelddrager van God is, dat mocht hij willen, maar dat is niet zo. Wij zijn beelddragers van Adam, van nature. En als in Genesis gesproken wordt dat God de mens geschapen heeft naar het beeld van God, dan had God feitelijk al lang op het oog dat dat over de Heer Jezus Christus zou gaan. En voor zover het überhaupt van Adam van gezegd kan worden, was het ook voor korte duur, want hij zondigde en het ging mis. En dan moest een andere, een tweede mens komen, de laatste Adam. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 15 dat wij nu het beeld van de aardse Adam dragen, maar dat wij straks het beeld van de hemelse Christus Jezus zullen dragen. En dat is wat de Bijbel elders zegt. Hè? We zullen immers ons vernederd lichaam zien veranderd worden in een vorm wat gelijkvormig is aan zijn heerlijk lichaam. Als hij uit de hemelen komt, Filippenzen 3. Want daar verwachten wij hem vandaan. Dus de bestemming van ons is om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn dan wel te worden. Dat heeft twee kanten. Een inwendige kant, nu. Dat wil zeggen dat de Heer ons van binnenuit verandert naar het beeld van God, Zoon, en een toekomstige bestemming, dat we ook uitwendig aan het beeld van God, Zoon gelijkvormig zullen zijn. Daar wil ik wel even een schriftplaats van lezen uit de Colossensebrief. Daar staat in Colossense 3 vers 9 en 10. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Dat is onze zondige natuur. Die hebben we uitgedaan, afgelegd. Die is met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. En aangedaan hebt de nieuwe mens, de nieuwe, in de Efeesbrief staat mens er wel bij, hier niet, staat cursief. De nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Dus het is een veranderingsproces in onze leven, een vernieuwingsproces van binnenuit. Dat begint ook in ons denken, en dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed. En dat we zouden leren beproeven de heilige en de volmaakte wil van God, Romeinen 12. Dat is een verandering nu. Dat maakt ons in ons denken en ons doen en laten meer en meer gelijkvormig aan die gezindheid die in Christus Jezus was. Daar worden we toe opgeroepen, toch? Laat die gezindheid, dat gevoelen staat in de Statenvertaling, dus in u zijn het welk in Christus Jezus was. En het komt hierop neer dat hij gehoorzaam was, zelfs tot de dood des kruises aan toe. Onze levens zouden ook gekenmerkt worden door gehoorzaamheid aan het woord Gods. En hij is uitermate verhoogd en zit aan de rechterhand Gods. En straks zal ook die verandering die nu plaatsvindt inwendig naar het beeld Gods, dat is niet te zien, maar we kunt wel uitwendig kenmerken soms opmerken van een gelovige die veranderd is en anders handelt. Omdat hij kind van God geworden is en Gods woord als leidraad neemt voor zijn leven. Laat die dingen die hij vroeger wel deed. Toch? Dat kan toch? En dat is ook de bedoeling. We zouden nu wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En niet meer zoals deze wereld. Hè. Wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. Dat is verschil. Dat betekent dus dat wij nu inwendig vernieuwd worden tot kennis. We nemen kennis van het woord van God tot ons. Dat verandert ons. En uitwendig worden we straks veranderd. Dat is Filippenzen 3 of 1 Johannes hoofdstuk 3. En dat wij hem gelijk zullen zijn en hem zullen zien zoals hij is. Dat is het doel van ons leven eigenlijk. Dat had God van tevoren op het oog. Wij zijn tevoren gekend en hij heeft ons tevoren verordineerd om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. In Efeze 1 vers 5 staat dat hij ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling tot kinderen. Nou ja, tot aanneming tot kinderen, weer die zoonstelling door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van Gods wil. En dat zijn zegeningen die betrekking hebben op de gemeente. En daarna staat er, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn en ook te worden, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. De eerstgeborene betekent ook dat hij de hoogste rechten heeft, de hoogste positie heeft. Bijvoorbeeld in een van de psalmen wordt het woord ook gebruikt in het Oude Testament, Psalm 89, waar dan staat over de Heer dat hij tot eerstgeboren zoon gesteld zal worden. En dan staat erachter ten hoogste boven de koningen der aarde. Dus hij heeft de hoogste positie, de hoogste rechten. Het mooie is dat als wij aan zijn beeld gelijkvormig worden en hij dé eerstgeboren is onder vele broederen, dan delen wij dus in zijn eerstgeboorterecht. En dat vind je in de schrift ook terug. En bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 12, dat wij gekomen zijn tot een gemeente van eerstgeborenen, meervoud, die in de hemelen opgeschreven zijn. Omdat hij de eerstgeboren is en wij van hem geworden zijn. Hij heeft ons gekocht en gemaakt tot leden van zijn lichaam. Wij delen in zijn positie. En wij zijn dus een gemeente van eerstgeborenen, in de hemel opgeschreven, ook bestemd voor de hemel. Die positie is alleen voor de gemeente. En daar gaat het hier dan eigenlijk over. Hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Het woord broederen komen we ook tegen in de Hebreeënbrief. Dat is wel een mooie paralleltekst in dit verband om te lezen.
Een vraag, Hilbrand.
Ja.
Broederen, is dat een verwijzing naar gelovigen?
Hier wel. Maar niet al, maar niet.
Maar vele broederen, niet alle broederen. Dat zou ik dan verwachten als het gaat om gelovigen.
Zo bedoel je dat, vanwege vele, niet alle.
Ja.
Nee,
want er is wel eens elders in de schrift ook zo'n, er staat ook vele en niet alle.
Ja, ja, daar ga ik nu niet echt op in, want dat is een discussie waar je niet uitkomt.
Nee, maar misschien wist je het antwoord zo.
Ja, vele broederen, daar was ik nog niet eens zo erg over gestruikeld om dat te zeggen. Maar inderdaad, het woord broederen wordt in de schrift namelijk ook gebruikt voor mensen die wel tot hetzelfde volk kunnen behoren, maar nog niet geloven. Dat vind je bijvoorbeeld in Handelingen 2. En dan spreekt Petrus op de Pinksterdag en dan spreekt hij de Joodse mensen die daar zijn vanwege het wekenfeest, zijn wel godsdienstig, maar nog niet wedergeboren, nog niet gelovig, spreekt hij wel degelijk aan als broeders. Maar ze waren nog niet gelovig.
Okay, ja.
En daarom vele broederen, ja, broederen kan dus ook slaan op anderen dan de gemeente. Inderdaad. En op die andere betekenis tussen vele en alle, daar ga ik nu liever niet op in, dat is een hele zijspoor, maar wat ik wel nog wil lezen is de Hebreeënbrief, als je het niet erg vindt tenminste. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 10 en 11. Het gaat hier over de Heer Jezus, die wij nu inmiddels zien, met heerlijkheid en eer gekroond, die daarvoor het lijden des doods onderging. En vers 10 zegt dan, wat het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen, hier staat eigenlijk weer zonen, tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Ja, hier moet eigenlijk ook weer volmaken staan. Dit is een omschrijving van de gelovigen van de gemeente, die door de Heer in die positie geplaatst worden, en die ook door de Heer verder volmaakt worden. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Hij die heiligt, dat is Christus, en zij die geheiligd worden, dat zijn de gelovigen van de gemeente, u en ik dus ook. Zij zijn allen uiteen, namelijk uit God, want God is één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. God is onze gemeenschappelijke hemelse vader. En daarom zijn wij broeders van de Heer. In een andere schriftplaats noemt de Heer Jezus ons vrienden. En de erfenis van de Heer wordt dus ook met ons verbonden. En daarom zijn wij ook broeders in de zin van mede-erfgenamen. Vers 12, zeggende: ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dus die broederen horen bij de gemeente. Het is weliswaar een schriftplaats in Psalm 22 vers 23 die geciteerd wordt, maar je vindt daar dus al gemeentelijke waarheid in terug. Dit is eigenlijk een korte omschrijving van het tegenwoordige werk van Christus, één aspect ervan. Dat hij als Zoon van God ook gesproken heeft in deze laatste dagen. God heeft door de Zoon gesproken en dat is het werk wat hij nog steeds doet. Hij onderwijst de gemeente, daartoe heeft hij ook sommigen gegeven tot Efeze 4, tot herdersleraars en evangelisten. Dat betekent dus dat hij verantwoordelijk is voor de bouw van de gemeente. Hij is het hoofd, hij bouwt zijn gemeente, dus hij zorgt ook voor het woord. Dat is wat hij hier ook eigenlijk omschrijft. Wij zijn broeders van de Heer en daar hoeven wij ons dus niet voor te schamen. Als ik dit lees, dan schiet me altijd weer te binnen. Dat is nog een stukje ergernis misschien. Maar er was ooit een keer een zuster die zei dat hij dat nogal hoogmoedig vond van mij, dat ik zei dat de Heer Jezus mijn broeder was. Ik zei, nou, als hij zich niet schaamt om ons zijn broeders te noemen, waarom zou ik dan moeten schamen om hem mijn broeder met hoofdletters te noemen? Ja, toch? Dat is dan een wederzijdse band. En dan las ik dit vers voor. En bovendien, hij is de eerstgeborene te midden van vele broederen. Wij staan niet op hetzelfde niveau. Hij is ons hoofd, dat zonder meer. Maar wij delen wel in zijn positie. En dat is wat Romeinen 8 ook zegt. Dus hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Elders wordt hij de eerstgeborene uit de doden genoemd. Dat betekent dus dat ook wij met hem uit de doden zijn opgestaan. In geestelijke zin zijn we met hem levend gemaakt, met hem opgewekt en zelfs met hem gezet in de hemel. Want, zegt vers 30, die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus ze waren tevoren bestemd om aan het beeld van de Zoon van God gelijkvormig te worden. Die heeft hij ook geroepen, primair door de prediking van het evangelie. Maar nu we eenmaal daarop ingegaan zijn, hebben we die roeping op grond van ons geloof. En die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat kan ook niet anders, want onze rechtvaardigmaking, onze rechtvaardiging is alleen maar op basis van geloof. Zoals Abraham geloofde in God en dat hem tot gerechtigheid werd gerekend, zo leren de voorgaande hoofdstukken van de Romeinenbrief, hoofdstuk 3 en 4 bijvoorbeeld, dat men door de werken niet gerechtvaardigd wordt, maar alleen door het geloof. Men zou dus door het geloof van Jezus Christus, in wie wij geloven, deel krijgen aan zijn rechtvaardigheid. Wij zijn dus rechtvaardig in Gods ogen, omdat Christus in ons woont met zijn geest. Hij ziet ons rechtvaardig in hem. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Buiten hem zijn wij niet rechtvaardig. Van nature, zegt de Bijbel, Romeinen 3, is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar als je in Christus bent, heb je deel aan de rechtvaardige knecht Gods. Mijn knecht de rechtvaardige, Jesaja 53. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En wij zijn in hem en we hebben dus deel aan zijn gerechtigheid. God ziet ons dus als rechtvaardige mensen. Kinderen Gods. In Christus. Dat vind ik een geweldige bemoediging, toch? Gerechtvaardig op grond van geloof. Het geloof van Jezus Christus in wie wij geloven. Dus al onze schuld, al onze zonde is weggedaan. En Romeinen 4 zegt dat de Heer Jezus is overgeleverd op onze zonden en dat hij opgewekt is omwille van onze rechtvaardigheid. Dus de opstanding van Christus ligt ten grondslag aan onze rechtvaardigheid. En je bent met Christus opgestaan. Dus je bent rechtvaardig voor God. Wat je ook doet. Je bent rechtvaardig in hem. Naar de nieuwe mens ben je volmaakt in Christus. Hou dat vast, hè? Want er zijn veel christenen die een minderwaardigheidscomplex hebben, omdat ze tot de conclusie komen dat ze bepaalde dingen niet goed doen. En dan denken ze, ik kan geen goed christen zijn. Nee, dan kijk je verkeerd. Ja, fouten maken we allemaal. Maar kijk nou eerst eens naar wie je bent geworden. Naar je nieuwe mens, naar je nieuwe natuur. En als je dat leert verstaan, dat je volmaakt bent in Christus, en daarna weet dat we ook nog een hoge priester hebben die ons, als we in het licht willen wandelen, elke zonde vergeeft, zodat we ook in de relatie met de Heer kunnen blijven staan, dan hoef je geen minderwaardigheidscomplex te hebben. Moet niet omslaan in hoogmoed, dat zou leiden tot nederigheid om de Heer te dienen. Wees u bewust van je positie in Christus. Want zijn positie is de onze geworden. Zijn hoop is de onze geworden. Zijn toekomst wordt de onze, omdat we broeders van de Heer zijn. Wij zullen straks met hem als koningen regeren. Wij zullen straks met hem de wereld oordelen, engelen oordelen. Wij zullen straks met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar ik zeg er telkens bij, met hem en ook door hem en in hem en noem het maar op. Het is alles genade door het verlossingswerk van Christus wat ons is toegerekend. En dat wordt hier zo mooi beschreven. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd en die heeft hij ook verheerlijkt. Ja, onze openbare heerlijkheid komt nog. Maar wij zijn nu al met Christus verheerlijkt in die zin dat we deel hebben aan de heerlijkheid van Christus die na lijden verheerlijkt werd tot aan de rechterhand Gods. En daar zitten wij ook. Wij zijn met hem gezet in de hemel. Dat is onze heerlijkheid nu al. Johannes 17, de Heer Jezus zegt het toch zelf. Johannes 17, in vers 22, meen ik. Vers 22, daar staat wat de Vader hoort in het gebed van de Zoon over ons. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij één zijn. Vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Zijn wij nu bij de Heer? Ja, geestelijk gezien wel. Wij zijn met Christus gezet in de hemel, daar is hij nu ook. Lichamelijk nog niet natuurlijk, dat komt nog. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. En wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld, staat er dan. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Het betekent dat wij dus ook verheerlijkt zijn in die zin dat we deel hebben gekregen aan de verheerlijkte positie van Christus. Terwijl onze heerlijkheid in het openbaar nog moet komen. Vers 31, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat moet je daar nog eigenlijk aan toevoegen, zegt Paulus eigenlijk. Dit is al zo rijk. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor ons is, dan zijn er zat die tegen ons zijn. Dat weet ik ook wel. Genoeg. Maar het gaat erom dat je weet dat God voor ons is. Waar leg je het accent op? We hebben een geestelijke strijd. We hebben een strijd tegen de overheden en de machten en de geweldhebbers deze boze wereld, Efeze 6. Ja, maar we hebben ook een wapenrusting gekregen die we zouden dragen in zijn geheel om te kunnen standhouden tegen de listige omleidingen van de boze. En degene die ons in de strijd bekwaam maakt om te overwinnen, dat is de Heer toch? Hij is toch voor ons? Ja, precies, dat staat iets verderop, hè? Dat wij meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad, vers 37. Dus wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon... Het is de enige keer dat die term hier in de Bijbel voorkomt, eigen zoon. Meestal staat er zijn enig geboren zoon. Maar hier staat nog een nauwere versie. Het woord idios betekent eigen. Zijn eigen zoon gegeven heeft. Niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nou, wel geweldige belofte toch? Hij schenkt ons wat we nodig hebben in dit leven... En hij schenkt ons de toekomst met de Heer delend in zijn positie. Zijn eigen zoon heeft hij gegeven voor ons. We moeten niet vergeten dat de Heer ook zijn zoon gegeven heeft voor de wereld. Maar in dit vers ligt meer de nadruk op het feit dat hij dat heeft gedaan voor de gelovigen van de gemeente, ons. Dat verschil is er wel vaker in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Galaten 2 vers 20 schrijft Paulus, laten we die maar even lezen. Vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des, betekent van de Zoon Gods. Gelukkig hebben we nog de Statenvertaling op dit punt. De meeste andere vertalingen zijn dat andere woorden geworden, meestal in. Door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Paulus zegt het over zichzelf. En hij past het in Efeze 5 vers 2 toe op ons als gelovigen. Wandelt als geliefde kinderen, gelijkerwijs ook Christus zich voor ons heeft overgegeven en ons heeft lief gehad. En dat ons wordt in Efeze 5 vers 25 beschreven als de gemeente. Dat hij zich ook overgegeven heeft en de wereld heeft lief gehad, dat is even goed waar. 1 Timotheüs 2 zegt dat ook, hè, dat er maar één middelaar is tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Maar dat was zijn weg in vernedering toen hij ook eindelijk stierf aan het kruis. Dat was voor allen, één is voor allen gestorven. Maar als de levende Heer heeft hij zich in het bijzonder overgegeven en heeft hij zijn liefde betoond ten behoeve van God voor ons als gemeente. Want de Bijbel zegt in Romeinen 6 vers 10 dat hij leeft. Leeft hij? Gode. Wij denken altijd in de eerste plaats aan onszelf. Ja, heel menselijk. Maar hij leeft in de eerste plaats voor God. Toen hij in vernedering in de wereld kwam, deed hij dat om de wil van de Vader te volbrengen. Maar dat was voor allen. Voor heel de wereld. En nu hij leeft aan de rechterhand Gods gezeten is op de troon der genade, heeft hij als hoofd van de gemeente zich beschikbaar gesteld om zijn gemeente te heiligen en te reinigen. Of als hoge priester de zonde van het volk te verzoenen. Dat is zijn overgave na de opstanding. Ja, en dan wordt er nog gereinigd door de voeten worden nog gewassen. Dat is het werk van de hoge priester ook. Dat is wat hier ook in Romeinen 8 met name bedoeld wordt. Het andere is niet onjuist, maar hier ligt meer de nadruk op, omdat hij zich voor ons heeft overgegeven, voor ons allen heeft overgegeven. Het andere zit er wel in opgesloten, want er staat dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En het sparen wil zeggen dat hij hem dus voor de dood zou bewaren. Nee, hij is wel door de dood heen gegaan en dat was voor allen, voor heel de wereld. Maar daarna heeft hij als de levende Heer zich in het bijzonder voor ons allen overgegeven. Als we dat weten, hoe zal hij ons dan niet alle dingen schenken wat we nodig hebben? En alle dingen, daar kun je ook nog een aparte studie over doen, over panta en tapanta en zo. Maar hij zal ons niet met hem alle dingen gaan. Het staat met hem, hè? Alle dingen. Dus wat de Heer ontvangt, ontvangen wij met hem. Nogmaals, hij zal straks regeren. Wij zullen met hem als koningen heersen. Hij straks zal de wereld oordelen, de engelen oordelen. Wij zullen dat met hem doen, 1 Korinthe 6. Als Christus zich openbaart in heerlijkheid, zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Alles wat de Heer toekomt aan erfdeel, aan heerlijkheid, mogen wij indelen. Omdat we mede-erfgenamen zijn van de Heer, zijn lichaam, zijn gemeente. Toch een toekomst van je welste, zou ik zeggen. En het is allemaal genade. Puur genade van God. Onvoorstelbaar, maar zeer rijk. Want wie stellen wij nou van nature voor? Niks. Voor God is een mens niets van nature. En toch heeft hij heel die mens het lief gehad. En zijn enige zoon, zijn eigen zoon daarvoor opgegeven. Om allen te kunnen redden. Maar men moet dan wel die genade van God aanvaarden. En in onze bedeling de genade Gods, dat is nog maar een voorrecht dat wij dan in deze tijd mogen leven, in die fase van Gods heilsplan. En dat wij ook nog zo'n hemelse positie krijgen, ja, dat is nog meer genade, zou ik gaan zeggen. Het is wel mooi dat je door genade behouden bent, voor eeuwig, maar dat je ook voor eeuwig met de Heer in de hemel een positie mag hebben en mag delen in zijn heerlijkheid. Dat is eigenlijk de hoogste plaats die er is. Dus ook nog hoger dan wat Israël in de toekomst krijgt. Die op aarde zal hoofd boven de volkeren zijn. En houd het goed vast, is louter genade hoor, niet meer. En ook niet minder. Daarom past ons dankbaarheid. Hij zal ons met hem alle dingen schenken. En dan vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Nou, daar heb je het begrip uitverkiezing. Wij zijn uitverkorenen Gods. Ja, misschien is de kortste manier om het roepen en uitverkiezen en tevoren bestemmen en al die dingen bij elkaar te lezen, om dat in 1 Korinthe 1 te lezen. Laat ik dat maar doen. Daarmee heb je lang niet alles gezegd, maar het onderwerp is ook niet zozeer dat. Het is meer de liefde. In 1 Korinthe 1, daar staat in vers 21, want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dus hoe word je zalig? Door geloof alleen. Ja, dat moet je vasthouden. Dan gaan we verder. Overmits de Joden een teken begeren, de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden wel een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, dat zijn dus diegenen die geloven, beiden Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Opdat, zie je dat uitverkiezing een doel heeft? Opdat staat erachter. Opdat hij de wijzen beschamen zou. Het dwaze der wereld, dat zijn de gelovigen, zoals u en ik, die dwaas zijn in de wereld, want de geloof in de dwaasheid der prediking. Van het kruis. Dat je daardoor ook je zonder schuld kwijt kunt raken. En dat er nieuw leven is in de opstanding van Christus. En er staat, opdat hij de wijzen zou beschamen. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij, in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, die roemen in de Heere. Alle eer komt aan onze Heer toe. Er is niets van onszelf bij. Helemaal niet. We mogen het in genade aannemen en het wordt ons dan toegerekend. Wij zijn gelovigen, we hebben een roeping, we zijn uitverkoren. We zijn geroepen tot, vind je vaak in de schrift, en we zijn uitverkoren tot of opdat heeft een bestemming. Het is niet andersom. God kiest niet mensen uit om te gaan geloven en anderen niet. Nee, God vraagt geloof. En daarom wordt het evangelie gepredikt. En als je daarop ingaat, ben je geroepen en ben je uitverkoren. Heb je een bestemming nu en voor de toekomst. De Bijbel noemt ons in zijn Colossensebrief, in Colossense 3 vers 12, zo doet dan aan als uitverkorenen Gods heiligen en beminden. We zijn heilig in de Heer. We zijn bemind door God, geliefd door God en we zijn door hem uitverkoren. De mooiste vers waar ik voor de pauze eigenlijk nog eventjes wil citeren is wat in Efeze 1 vers 4 staat. Laten we die maar even lezen, het is wel zo mooi. Dat is de eerste van de zeven geestelijke zegeningen die daar genoemd worden. Vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus weer, voor de grondlegging der wereld, opdat, zie je dat wij een doel hebben, uitverkoren, opdat. En uitverkoren in hem. Want de uitverkorene met hoofdletters in de schrift, dat is de Heer Jezus zelf. Men leest Jesaja 42, mijn knecht die ik uitverkoren heb. Dan gaat het over de Heer Jezus. Jesaja 42 vers 1. Hij is de uitverkorene bij uitstek en wij zijn in hem. Dus zijn wij uitverkorenen Gods in hem. Met de bedoeling hier staat dan opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Nou ja, eigenlijk hoort in de liefde dan weer bij vers 5, maar dat is onze bestemming. Dat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem. Alles is in hem, in Christus. Dus als je het kort samenvat, God heeft een plan gemaakt. En wie staat in het plan van God centraal? De Zoon, Christus Jezus onze Heer. En als je in hem bent en dan ook nog in deze bedeling der genade Gods mag leven, heb je zelfs een hemelse bestemming. Pure genade van God. Nu gaan we pauzeren. Vers 33 zei, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt, is meteen het antwoord erachter. En wij zijn rechtvaardig, hebben we net gezien, in vers 30, die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dus zijn er dan nog beschuldigingen tegen ons in te brengen? Als God ons rechtvaardig verklaard heeft, en dat is de allerhoogste rechter die er bestaat, dan zijn er feitelijk geen beschuldigingen meer in te brengen tegen ons, want wij zijn in Christus. Er zijn soms van die visjes met zo'n kernachtige tekst, die zijn wel grappig, zo nu en dan. En daar is er één van, als de Satan je wijst op je zondeschuld, wijs hem dan eens op zijn toekomst. Ja. Dat is de grappige, toch? Ja. Ja. En een andere, die is ook wel grappig. Als de duivel aan je deur aanbelt, laat Jezus Christus dan open doen. Ja, overdrachtelijk natuurlijk, hè. Maar wie is dan degene die beschuldigt? Ja, Satan is de verklager der broederen in Openbaring 12. Hij die probeert ons op onze zwakheden aan te vallen. Ja, wij staan natuurlijk in een geestelijke strijd, maar zoals een lied zegt, als de Satan mij wijst op mijn schuld, dan zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Het is weggedaan. Je staat rechtvaardig voor God. Voor zover je nu nog wandelt en eventueel fouten maakt, hè, laten we dan ook van bewust zijn dat de Heer ons daarvan reinigt. We zouden ook in die strijd waarin wij staan natuurlijk de duivel geen plaats geven. Bewust gelegenheid geven om te gaan lasteren. Daar zouden we wel waakzaam voor blijven. Maar er zijn geen beschuldigingen meer tegen ons in te brengen. Helemaal niet meer. We zijn vrij van alle schuld, want de Heer heeft onze schuld gedragen. Dus vandaar die vraag, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Ik weet niet of u een Bijbel hebt met de schriftplaatsverwijzing. Dan wil ik wel even naartoe gaan, want daar wordt het aan ontleend. Maar daar gaat het eigenlijk over de Heer Jezus, Jesaja 50. Jesaja 50, vanaf vers 4. De Heere Heere heeft mij, in mijn Bijbel staat het met een hoofdletter, terecht, want het gaat niet over Jesaja of over een ander iemand, maar het gaat over de Heer Jezus, als je het beschrijving leest. Heeft mij een tong der geleerden gegeven, zoals de Heer Jezus bij gelegenheid ook zei in het Johannesevangelie dat de Vader hem geleerd had. Johannes 8 staat dat bijvoorbeeld. Opdat ik wete met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken, komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Dan heb je de moeder. Hij gaf ons rust. En dan staat er, hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hoorde gelijk die geleerd worden. Want dat spreekt over zijn gehoorzaamheid. Hij is gehoorzaam geweest tot ja, zelfs de dood des kruises. Door de gehoorzaamheid van die ene, Jezus Christus, tegenover de ongehoorzaamheid van die andere ene, Adam, worden wij nu rechtvaardig gerekend in hem. Hij wekt mij het oor dat ik hoorde gelijk die geleerd worden. Dus hij is opmerkzaam, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. De Heer heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Een mooie omschrijving van het geloof van Jezus Christus. Zijn gehoorzaamheid, zijn trouw. Hij bleef aan het woord Gods gehoor geven en was daaraan trouw. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Dan weet je dus dat de Heer ook een baard had. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Nou, daar staan bij mij geen schriftplaatsen bij, maar die kun je in de evangelie makkelijk terugvinden. Over de Heer Jezus dan. En dan staat er, want de Heere Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. De Heer heeft zich als een keisteen gesteld, wil zeggen dat hij ongevoelig was, onvermurwbaar was, voor al die tegenspraak en kritiek die over hem heen kwam. En ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. En het Nieuwe Testament zegt over ons in Romeinen 10, wie in hem, namelijk Jezus, gelooft, die zal niet beschaamd worden. En daarna staat er, Hij is nabij, die mij rechtvaardigt, die mij recht doet. Wie zal met mij twisten? Laat ons er samen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Daar staat Romeinen 8 weer bij. Tegen de Heer was geen beschuldiging in te brengen. Ja, valse beschuldigingen. Maar hij was rechtvaardig. En hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En dan staat erachter, zie, de Heere helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten. Met andere woorden, wat hier van de Heer Jezus gezegd wordt, wordt ons in Romeinen 8 toegerekend. En als van de Heer Jezus staat dat God, de Heere, hem helpt, wie is dan onze helper? Dat is Christus. Wij mogen immers met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden te bekwamer tijd. Hij is onze hulp. En de Heer is nabij, staat ook over ons in de Filippenzenbrief. Hij is nabij. Wees in geen ding bezorgd, staat er meteen achter. Wordt ook over ons gezegd. Want de Heer is nabij degene die hem aanroepen. Die hem aanroepen in der waarheid, staat in een van de psalmen. Hou dat goed vast, hij is altijd nabij. Sterker nog, hij is zelfs in ons. En hij helpt ons ook dwars door de moeilijke tijden heen. Zoals de Heer hier verdrukking en lijden onderging, dat komt nog aan de orde dadelijk in het tweede gedeelte van Romeinen, hè, dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, ook verdrukking en benauwdheid niet, zelfs de dood niet, want in dat alles zijn we meer dan overwinnaars. Tegen de Heer Jezus waren geen beschuldigingen in te brengen en tegen ons ook niet, want wij zijn in Christus rechtvaardig. Dus laat je nooit wat aanleunen of aanpraten. Je bent in hem, in je positie volkomen volmaakt. Alleen in hem. En dus je ziet wat hier van de Heer Jezus staat, wordt in Romeinen 8 van ons gezegd. Weer zie je die verbinding tussen Christus en zijn gemeente. Vers 34, wie is het die verdoemt? Wie kan veroordelen? Antwoord staat erachter, Christus is het. Hij zou kunnen veroordelen. Hij is ook de rechter over levenden en doden. In die positie is hij gesteld door God. In Johannes 5 staat al dat al het oordeel door de Vader aan de Zoon gegeven is. Dus welk oordeel je ook beschouwt, of het nou de rechterstoel van Christus is, of het oordeel over Israël en de volkeren, of uiteindelijk bij de grote witte troon, degene die daar oordeelt is altijd de Heer Jezus Christus. In een bepaalde hoedanigheid, bij ons is hij het hoofd van de gemeente en de koning van Israël. Maar ook de koning herder die de volkeren zal oordelen, die de schapen van de bokken scheidt, staat in Matteüs 25. En hij is ook degene die straks op de grote witte troon zal zitten en de doden zal oordelen. Al het oordeel is door de Vader aan de Zoon gegeven. Wie kan dus eigenlijk echt veroordelen? Nou, dat is Christus, dat staat erachter. Christus is het. Maar er staat meteen achter, die gestorven is voor ons. Ja, wat meer is, dus dat altijd hoger is dan de dood van de Heer Jezus. Veel christenen staan vaak alleen maar stil bij de kruisiging van de Heer. Maar wat meer is, is de opstanding. Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij zal ons niet veroordelen. Zo begon Romeinen 8. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want hij is voor ons gestorven, heeft al onze zonde en schuld gedragen en weggenomen toen wij tot geloof kwamen. Er is geen beschuldiging dus meer. Hij hoeft ons dus ook niet te veroordelen. Wat hij nog wel doet is beoordelen. Onze levenswandel zal hij straks beoordelen bij de rechterstoel van Christus. En op een rechtvaardige wijze belonen. Maar veroordeling? Nee. Dat is ook wat de woorden in Johannes 3 vers 18 zegt. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Nou, wij geloven in hem, word je nooit meer veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, staat er. In wezen al veroordeeld, als hij niet tot geloof komt. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Geloof maakt je vrij van welk oordeel dan ook. Wij zijn overgegaan van de dood in het leven. En wij zijn dus vrij van welke verdoemenis, welke veroordeling dan ook. Als er iemand was die dat zou kunnen, dan zou het Christus moeten zijn. Maar die is voor ons gestorven, heeft al het oordeel van ons afgenomen. Wij komen dus ook niet meer onder het toekomende oordeel. Houd het ook maar even vast, die ons verlost van het toekomende oordeel. En staat er, die is opgewekt, die leeft dus aan de rechterhand Gods en die voor ons bidt. Dit woord bidden, dat komt niet zo vaak in de Bijbel voor. Het is niet het normale woord prosaigomai, dat is bidden normaal. Maar dit woord, dat is entengano of hyperentengano, komt één keer voor. En het is in Romeinen 8 gezegd in vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet. Er zijn ook dingen die wij dus niet weten. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Zoals het eigenlijk zou moeten. Wij bidden wel, we doen ons best daarin, ook vast vanuit ons hart. En toch is degene die voor ons bidt, staat hierachter, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Hier is het de geest die voor ons bidt. In vers 26 is het zelfs entengano met het voorzetsel hyper, dat wil zeggen ten zeerste voor ons bidt. En dat betekent dat hij voor ons tussen beiden treedt, dat hij voor ons bemiddelt, dat hij onze advocaat is, dat hij onze hoge priester is.
Deze vorm komt alleen in Romeinen.
In vers 26 staat het werkwoord, wij weten niet wat wij bidden zullen, dat is het normale werkwoord voor bidden, prosaigomai. En daarna staat er, maar de geest zelf bidt voor ons, daar staat hyper. Entengano, hyper is hyper, hè, dat is extra, veel. Hij bidt ten zeerste voor ons. En in vers 27 staat, hij weet wat de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor ons, voor gelovigen de heiligen, bidt. Daar staat het gewone werkwoord entengano. Dat staat ook in vers 34. Dus het is de geest die voor ons bidt, het is Christus die voor ons bidt. En dan komt het ook nog voor in Hebreeën 7... En daar staat dat de hoge priester voor ons bidt. Dus je hebt ze alle drie op een rijtje. Het is de geest die voor ons bidt. Het is Christus die voor ons bidt. Het is namelijk de hoge priester. Christus als de hoge priester die voor ons bidt. De geest is de onzienlijke Heer die voor ons bidt. En wat heeft hij op het oog? Nou, de mening des geestes, vers 27, dat woord mening, dat is ook het woord voor bedenken. Bedenken, de bedoeling van de geest. En dat staat in Romeinen 8, vers 5 en 6, want die naar het vlees zijn bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken wat des geestes is, want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Dus waar de geest voor bemiddelt, voor is telkens voor leven en vrede. Voor die levende relatie die we hebben met de Heer. De hoge priester die voor ons bidt. En drie verschillende schriftplaatsen, Hebreeën 7 vers 25 en 26 zeggen dat ook. En verder wordt dat werkwoord entengano gebruikt voor het aanspreken van God. Elia sprak God aan destijds toen hij dacht dat hij alleen overgebleven was. En dan zegt de Heer, er zijn er nog 7000 die ik bewaard heb, die hun knieën niet gebogen hebben voor de Baal. Hij sprak God aan. Maar dat doet de Heer ten behoeve van ons allen bij de Vader. Als onze hoge priester. Hij bidt dus voor ons en dat houdt dus in dat hij ons dus ook rein houdt. Snap je? Geen beschuldiging. Hij houdt ons rein. En dan komen we die mooie versen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Als wij dus niet meer veroordeeld kunnen worden. Als alle schuld is weggedaan. Hij zelfs voor ons bidt. Dat wil zeggen tussen beiden treedt. Want we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige en Johannes 2. Als we gezondigd hebben, staat er, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld zelfs. Nou, die positie staan wij in ten opzichte van onze Heer. Hij reinigt ons. Hij heiligt zijn gemeente. En als je dat dan weet, wie zal ons dan überhaupt kunnen scheiden van de liefde van God of de liefde van Christus? En er worden een paar dingen genoemd. Verdrukking of benauwdheid. Dat zijn natuurlijk twee synoniemen. Verdrukking kan ons allen overkomen. De Bijbel zegt zelfs dat we daartoe gesteld zijn. Dus verdrukking hoort bij het leven van een kind van God. Niet dat je moet zoeken, maar het hoort erbij omdat de wereld ons niet moet. Wij zijn ook niet meer van de wereld. Dus je zult merken dat er op een of andere manier wel wrijving kan ontstaan. In sommige gebieden van de wereld, daar is verdrukking hevig, lichamelijk vooral. Daar hebben wij gelukkig nog niet zoveel mee van doen. Maar laten we hen niet vergeten, ze horen ook tot het lichaam van Christus. Verdrukking en benauwdheid. Benauwdheid komt in 2 Korinthe 12 vers 10 voor bijvoorbeeld en er staat erachter om Christus wil. Wat Paulus overkwam, om Christus wil. Daar gaat het om. En vervolging. Matthäus 13 zegt om des woords wil, om mijnend wil. En de zaligsprekingen zeggen zelfs dat je dan zalig bent. Als de mensen u vervolgen en allerlei smaadheid van u spreken. Dat hebben ze voor de profeten die voor u gedaan ook. Maar uw loon is groot in de hemelen. Daarom wees zalig daarin. Wees er gelukkig in. Het is naar het vlees niet plezierig, maar zie op de toekomst. Want het lijden van de tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Staat ook in Romeinen 8. Vervolging. Honger. Gebrek aan voedsel. Dat kan voorkomen. Nou hebben wij misschien daar weinig mee van doen. Maar Paulus heeft dat in zijn leven ook meegemaakt. Hij zegt, ik heb ook tijden gehad dat ik niet te eten had. En dat er soms in voorzien werd. En ik heb ook tijden gehad van overvloed. En hij zegt erbij, ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. We zeggen dat vers meestal apart. We zingen dat zo ook. Mag ook best. Maar het staat wel in die context. Ik heb alles meegemaakt. Overvloed en gebrek. En Christus heeft mij alles kracht gegeven. Heeft me nooit in de steek gelaten. En dat zegt hij ook in de Hebreeënbrief. Op voorhand dat Paulus dat dan geschreven heeft. Dat staat er namelijk niet zeker bij. Maar als hij dat geschreven heeft, dan staat er dat de Heer belooft dat hij ons niet zal begeven, noch verlaten. Dus daar mogen we ons aan vasthouden. Honger en naaktheid, dat is dan gebrek aan kleding. Kan ook voorkomen. Gevaar. Nou, als je wil weten wat voor gevaren, dan moet je 2 Korinthe 11 vers 26 lezen. Ik citeer het maar, omwille van de tijd. Waar Paulus een heleboel dingen noemt, waarin hij allerlei gevaren heeft meegemaakt in zijn bediening. 2 Korinthe 11 vers 26. In reizen menigmaal in gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht, het Jodendom. In gevaren van de heidenen. In gevaren van in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op zee. Had toch schipbreuk meegemaakt, verschillende keren. In gevaren onder valse broeders. Weet wel, die ingekropen valse broederen die onze vrijheid in Christus komen bespieden om ons weer tot dienstbaarheid te brengen. Daar had hij ook mee van doen. En daar de gelovigen op alert te maken. Al die gevaren horen bij ook het leven van een kind van God. Wij zijn in deze wereld feitelijk niet thuis. We leven hier wel, mogen genieten van de dingen van deze wereld, maar wij horen hier eigenlijk niet. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners. En wij zoeken de toekomende stad. Want we hebben hier geen blijvende stad. En je zult merken dat als je echt de Heer wil volgen, dat je er niet bij hoort. Een outcast, zo kun je dat soms wel ervaren. Aan de andere kant, ja, we hebben nog steeds het goede voor met de mensen. We mogen getuigen van de liefde Gods die ook voor hen nog steeds bestemd is, opdat zij zich zouden bekeren tot de Heere. Maar ja, onze positie in Christus brengt met zich mee dat wij, als het goed is, ons hier niet echt meer thuis voelen. We zingen dan, dit is mijn wereld niet. Ja, maar we zijn er nog wel. Hè? We zijn er nog wel, maar we voelen ons wel een beetje ontvreemd. Ten opzichte van het denken en doen en laten van deze goddeloze wereld. Een krom en verdraaid geslacht. Bij al die dingen die kunnen we meemaken. Er staat ook nog zwaard. Een zwaard kan natuurlijk ook levensbedreigend zijn. Daar staat het ook voor. Iemand met het zwaard doden. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Ontleend aan Psalm 44 vers 23... waar het gaat over Israël. Als je die psalm in zijn geheel leest, zul je merken dat daar het gelovig overblijfsel van Israël een gebed uitspreekt tegen de Heere, dat ze hem vragen om toch weer te verschijnen, om zijn aangezicht niet langer te verbergen, want ze zeggen, wij zijn nu gerekend als slachtschapen. Maar het gevolg, ik moet zeggen, dat was het gevolg in het verleden van hun ongehoorzaamheid. Daarom werden ze verstrooid. Dat is bij ons niet het geval. Wij zijn gehoorzaam aan de Heer, maar we kunnen wel lijden omwille van Christus ondergaan. Maar het is wel ontleend aan die psalm. Ik raad hem je aan, ik heb de tijd er nu niet voor om die eens door te lezen. Maar dat is een citaat wat nu toegepast wordt op ons als gelovigen, wat eigenlijk vertelt dat wij lijden kunnen om Christus. En de ganse dag gedood worden, als je dat letterlijk neemt, dan kan het eigenlijk maar één keer. Als je één keer gedood bent, kan het niet de ganse dag doorgaan. Dus moet het over alle gelovigen gaan, dat kan dan. Maar het betekent natuurlijk ook dat wij aan zijn dood gelijkvormig worden, als synoniem met gemeenschap hebben met zijn lijden. Ken je de uitdrukking uit de Tweede Korinthebrief? Dat is misschien ook wel een goed voorbeeld in dit verband. Tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 4, vers 7, daar staat: wij hebben deze schat in aardenvaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Vervolgd, doch daarin niet verlaten. Nedergeworpen, doch niet verdorven, vers 9. Vers 10, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Nou, die doding van de Heer Jezus wordt omschreven in vers 8 en vers 9. Dat is lijden, verdrukken, benauwd worden en vervolgd worden omwille van Christus. Dat is de doding, dat is het afsterven van de oude mens aan ons, het lijden omwille van Christus. Met als doel dat juist het leven van Jezus, van Christus, in ons gestalte zou krijgen. Afleggen van de oude mens in de praktijk en het aandoen van de nieuwe mens in onze wandel brengt soms lijden met zich mee. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Altijd in de dood, dat kan toch maar één keer, als je het letterlijk neemt. Altijd in de dood. Dus je snapt dat het gaat om dat voortgaande proces van lijden, wat een gelovige kan overkomen. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Elders heet het, opdat Christus in uw gestalte zou krijgen. Afleggen van de oude mens in de praktijk met zijn werken en het aandoen van de nieuwe mens, Christus, in ons. Dat bewerkt ook deze negatieve kant. Maar in dit alles hebben wij meer dan overwinning, zegt de schrift. We gaan gauw terug naar Romeinen 8. Want we zijn geacht als schapen der slachting. Schapen zijn degenen die de stem van de goede herder volgen, aan wie hij het eeuwige leven heeft gegeven. Die luisteren naar zijn stem. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. De Heer Jezus sprak in Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is wat de Heer zegt. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En omdat je bij mij hoort, zegt de Heer, ben jij zelfs meer dan overwinnaars. Ik heb de strijd gestreden voor jullie. Jullie mogen rusten in mijn overwinning. En daarom ben je meer dan overwinnaars. En het is zo mooi dat in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 5, dat hebben we al eens besproken, meen ik, daar staat dan, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. De Heer Jezus zei, ik heb de wereld overwonnen. En als je uit God geboren bent, overwin je de wereld. Want je behoort dan als een nieuwe schepping in Christus tot een nieuwe wereld. De Bijbel zegt in 1 Johannes 5, vers 5, wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Als je dat gelooft, overwin je de wereld. Deze wereld gaat voorbij en wij hebben eeuwig leven. Behoren tot een nieuwe schepping uiteindelijk ook. We zijn nu al een nieuw schepsel in Christus. Dus we hebben voor altijd leven. Daarom kan niets ons scheiden van de liefde Gods. En zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Ze kunnen ons van alles aandoen, maar het eeuwige leven kunnen ze nooit in te nimmer van ons afnemen. Want dat hebben we van de Heer ontvangen. Dat is een schat in een aardenvat. Het vat kan verdorven worden, maar de schat blijft. En daarna staat er vers 38 en 39, eigenlijk is dat de climax van dit hoofdstuk. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, er worden 10 dingen genoemd, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heere. Je bent verzekerd. In de wereld moet je veel premie betalen als je verzekerd bent. De premie is voor ons al betaald door de Heer Jezus Christus. Met de prijs van zijn bloed. En je weet dat zelfs de dood ons nooit en ten nimmer kan scheiden. Je kunt wel ontslapen. Maar de Bijbel zegt dan, ja, ontbonden te worden en met Christus te zijn is zeer ver het beste. En Paulus zegt in de Filippenzenbrief: het leven is mij Christus en het sterven is voor mij gewin. Ja, we hebben allemaal niet zoveel haast, dat weet ik wel. Als het hier nog lichamelijk goed gaat, dan hebben we niet zoveel haast om naar de Heer toe te gaan. Maar aan de andere kant, ja, dat is naar het vlees, het menselijke reactie. Maar ja, Paulus zegt toch in 2 Korinthe 5, uit te wonen, uit het lichaam en bij de Heer in te wonen, is toch beter. En onze intrek bij de Heer innemen, dat is een kwestie van tijd. Of bij ons ontslapen, want hij heeft ons een plaats bereid in het Hemels Vaderhuis. Of als de gemeente volkomen opgenomen wordt, hè, dan zullen we ook voor altijd bij de Heer zijn. En die toekomst hebben wij als gelovigen. We weten dus kort gezegd dat niets en ook niemand ons immer kan scheiden van de liefde Gods. En die liefde Gods hebben wij in onze harten ontvangen door de Heilige Geest die ons is gegeven. En de Heilige Geest is tevens het onderpand van onze toekomende erfenis. Zie daar, onlosmakelijk verbonden met de Heer. Dus twijfel nimmer, ben je een kind van God, blijf je kind van God. En die liefde Gods blijft in stand. Of de liefde Gods ook werkt in onze levens, dat staat weer in andere schriftplaatsen. Maar die liefdesband is onlosmakelijk. Daarom gaf ik dat lied zo straks ook op. Met een eeuwige liefdeband ben ik met de Heer verbonden. Niets en niemand kan ons van hem scheiden. Een geweldige belofte. Je kunt op al die aspecten nog ingaan, maar dat is allemaal details. Dat vind ik niet zo belangrijk nu. Maar er is totaal niets wat ons van de Heer kan scheiden. Zo groot is de liefde van God. Nou, denk daar maar eens over na en laat het echt tot je doordringen. Eén plant met Christus in de gelijkmaking van zijn dood en in die van zijn opstanding, zelfs in zijn hemelse positie. En delende in de erfenis die de Heer heeft, ook straks als we eenmaal bij hem zijn. Voor altijd verbonden met de Heer. Prijs God. Laten we danken. Dank u Heer dat uw liefde ons geschonken is in onze harten. En dat het een eeuwige liefdesband is. We hebben gelezen dat niets en niemand ons ooit zou kunnen scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. En wij zijn in Christus Jezus. Een nieuwe schepping geworden. Volmaakt in hem. Rechtvaardig voor God. Dank u Heer dat dat puur genade is. En dat we dan ook ons mogen verblijden en beroemen in uw heilswerk. Mogen roemen in degene die alle roem en eer toekomt. In u, onze verlosser, onze zaligmaker, ons hoofd, onze hoge priester, onze Heer en God. We danken u, Heer, dat we tot uw lichaam mogen behoren, leden mogen zijn van u en zelfs uw broederen mogen zijn. U schaamt u zelf niet om ons uw broeders te noemen. Wat een voorrecht, Heer, dat we mogen delen in uw erfenis, in uw toekomst. En dat we dat mogen doen als een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven is. Rijkdom van genade. U zij alle eer. Heren, wij danken u dat we zo uw woord mochten openen. En we bidden u, Heer, dat die liefde waarmee wij voor eeuwig met u verbonden zijn en blijven, dat die ook dat goede werk wat u in ons begonnen bent, meer en meer zal voleindigen in overeenstemming met uw belofte, tot die dag van Christus komt. Want dan zullen we u zien zoals u bent en u gelijk mogen zijn. Halleluja. Amen.